Jozua 3, vanaf vers 1. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. En zij gebolden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van de Heer. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gelieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoor de woorden des Heeren uw Gods. Verder zei Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man, want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieten, en ze zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan alle oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen. Zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan, en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover. Een prachtige geschiedenis, vind ik het altijd. Omdat natuurlijk zo voor de hand ligt dat deze geschiedenis, zoals zoveel overigens, maar omdat deze geschiedenis een uitbeelding is van de wijze waarop in het algemeen het nieuwe verbond tot stand zou komen, en bovendien van de wijze waarop ook wij levend onder het nieuwe verbond onze erfenis zouden ontvangen. Bovendien een belangwekkende geschiedenis, omdat natuurlijk op deze dag, bij deze bijzondere gebeurtenis, het volk Israël na omzwervingen van 40 jaar in de woestijn, tot op de dag nauwkeurig, staat er later zelfs, na omzwervingen van 40 jaren in de woestijn, eindelijk het beloofde erfdeel in bezit nam. En dan heb ik nog niet eens meegerekend dat men daarvoor enige honderden jaren dan toch in ballingschap verkeerde, en ook in slavernij in Egypte. Zodat dit een van de grootste gebeurtenissen is geweest, feitelijk, uit heel de geschiedenis van Israël. Daarom alleen al een mooie gebeurtenis, maar ook een mooie gebeurtenis omdat er zo geweldig veel aan vastzit. Vele dingen die hier genoemd worden zijn overigens niet nieuw. Maar het zijn zaken die wij zo in de loop van de voorgaande geschiedenissen en in de voorgaande Bijbelboeken uiteraard ook al tegenkomen. Maar het is zeker een climax daarvan. Ik begin maar even vooraan en dan zien we wel hoe ver we komen. Jozua dan maakte zich desmorgens vroeg op. Dat is ook al zo'n gemeenplaats, zou ik haast zeggen. Omdat in de Bijbel vele malen woorden van die strekking gebruikt worden. Vele malen meer dan ik gedacht had, dus ik zal u de opsomming besparen. Maar het komt nogal eens voor. De belangrijkste die ik zal moeten noemen, zo uit de losse pols dan maar, is dat de Heer zelf zegt dat hij zich altijd vroeg opstond om zegeningen aan Israël te geven. In elk geval heb ik dat vanmiddag nog gelezen in Ezechiël, dus ik laat het er maar even bij. Maar waar het om gaat is uiteraard dat zegeningen gegeven worden, beloften vervuld worden inderdaad bij het aanbreken van de nieuwe dag, bij zonsopgang, want dat is eigenlijk de gang van zaken. En wellicht is de meest bekende toepassing van deze dingen die van de opstanding van de Heer Jezus zelf uiteraard, want hoewel voor zover ik weet diezelfde uitdrukking zo niet gebruikt wordt, wordt er wel gesproken over mensen die vroeg opstonden en onderweg gingen naar het graf en ze vonden het graf leeg enzovoorts. Als er al ooit iemand vroeg opstond, dan was het uiteraard de Heer zelf, niet alleen omdat dat in de profetieën al gezegd werd, maar in het bijzonder omdat dat van toepassing is op de opstanding van de Heer Jezus zelf. Bij het aanbreken dus van een nieuwe dag, nadat de nacht voorbij was gegaan en een nieuwe dag aanbrak. Waarom dat is en wat het voorstelt, dat is uiteraard niet zo moeilijk, omdat wij in het Nieuwe Testament nogal wat uitspraken hebben van dezelfde strekking die rechtstreeks op ons, namelijk op de gemeente, van toepassing gebracht worden. Al moet ik erbij zeggen dat, voor zover ik die schriftplaatsen ken, ze zonder meer ontleend zijn, niet zozeer aan Jozua 3, maar aan Jesaja, ik meen hoofdstuk 60 vers 1, als ik me goed herinner, of 61 vers 1. En u kent die woorden allemaal, omdat we ze nog wel eens zingen. De woorden zoals ze geciteerd worden in Efeze hoofdstuk 5, maak u op, wordt verlicht, enzovoorts. Ontwaakt gij die slaapt, precies zoals het in de Bruine versie ook voorkomt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maar het is een tamelijk vrije variant uit Jesaja, waar staat, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op, enzovoorts. Ik neem vandaag niet eens de moeite, want ik doe maar net alsof dat bekende schriftplaatsen zijn. En anders zoekt u hem zelf maar eens een keer op. Er blijkt namelijk uit die schriftplaats dat het inderdaad gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond als zodanig. En in het bijzonder dan ook inderdaad de toepassing daarvan op onze tegenwoordige tijd. Want hetzelfde schriftgedeelte spreekt erover dat de heidenen in duisternis zouden wandelen en zelfs in duisternis zouden blijven. Niettemin wordt er gesproken over diegenen die in het licht zouden wandelen. En dat is precies waar het over gaat in onze dagen, waarin de wereld in duisternis is en waarbij niettemin licht schijnt in onze harten, vrij na 2 Korinthe 4, waarbij het licht schijnt in onze harten zodanig dat wij ook inderdaad in het licht zouden wandelen. Want hoe dat ook zij, door de opstanding van Christus is het licht aangebroken en de heerlijkheid aangebroken van het nieuwe verbond. En op grond daarvan zou men in de tijd opstaan, actief worden en inderdaad wandelen als in de dag en als in het licht. En als ik die uitdrukking gebruik, dan heb ik ze natuurlijk even ontleend aan 1 Thessalonicenzen 5. Wij zouden als in de dag eerbaar wandelen, want wij zijn niet des nachts nog der duisternis. We zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, zodat onze dag van de wederkomst van Christus bovendien ook niet als een dief in de nacht zou overvallen. Er staat daar allemaal bij, hoor. Maar goed, ik laat het maar terzijde, want ik neem aan dat het heel bekende symboliek is. Vele malen lezen we in de schrift dat het gaat om vroeg opstaan. En in de gevallen die ik gecontroleerd heb, dat zijn ze niet allemaal geweest, maar de gevallen die ik gecontroleerd heb, ging het inderdaad steeds over gebeurtenissen die de uitbeelding zijn van het aanbreken, op zijn minst, van onze bedeling. Nou goed. Ja, er schieten me er een paar voorbij, maar ik ga ze toch maar niet noemen, denk ik. Zoek je de uitdrukking zelf maar eens op. Het is bijster interessant. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En de korte route loopt dan via de opstanding van Christus, waardoor het nieuwe verbond aanbrak. De Heer Jezus, zoon van Jozef, naar de wet, zoals ook deze Jozua zoon van Jozef was en ook eigenlijk de naam Jezus droeg. Wanneer we het terugvertalen naar het Hebreeuws in ieder geval. Dan staat er, zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan en overnachten al daar. Er is niet echt sprake van het opslaan van een legerkamp aan de oever van de Jordaan. Want de route die afgelegd wordt, wordt later zelfs in een van de kleine profeten weer aangehaald. Wanneer gezegd wordt, gedenk toch wat er geschied is op de weg van Sittim naar Gilgal. En daar lees je zo overheen natuurlijk, want weet je veel waar Sittim ligt en waar Gilgal ligt. Maar de clue is natuurlijk dat het de weg was die ging dwars door de Jordaan. Want wat er gebeurde op de weg van Sittim naar Gilgal was deze geschiedenis. Namelijk waarbij het hele volk achter de Ark des Verbonds aan inderdaad door de Jordaan trok. En daarmee de beloofde erfenis in bezit nam. Dat is waar het over gaat. Want het volgende legerkamp van Israël zou zijn Gilgal. Dat wordt pas gezegd in hoofdstuk 5, geloof ik. Nee, hoofdstuk 4 al. Aan het einde van hoofdstuk 4 wordt de naam genoemd, maar daar hebben we het nog wel over. Het enige wat ik er nu van zeg, vooruitgrijpend, voor het gemak, is dat Gilgal weliswaar letterlijk vertaald wordt met een wiel, als het een zelfstandig naamwoord is. Als we het opvatten als een werkwoord, dan wordt het vertaald met rollen of wentelen. En zo wordt het hier ook een keer opgevat, want er staat in hoofdstuk 5 vers 9, heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld, daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Het heeft iets met rollen te maken. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de voor de hand liggende en oppervlakkige toepassing is van het woord. Want de betekenis ervan die zit veel dieper. En ik moet zeggen dat datzelfde woord Gilgal ook vertaald wordt met wedergeboorte. En voor zover een term als wedergeboorte in het Oude Testament voorkomt, is het in de eerste plaats in dit woord dan wel deze naam Gilgal. Hoe dat zo in elkaar steekt ga ik niet uitleggen, want dat vind ik ook nergens voor nodig. Het is namelijk vrij algemeen bekend. In occulte kringen beeldt men wedergeboorte, waaronder men dan verstaat reïncarnatie overigens. Ten onrechte, waar gaat het nou niet? Men noemt dat dan ook wedergeboorte, maar beeldt men wedergeboorte uit door een wiel. En men spreekt over het rad der wedergeboorte. Men weet dat dus waarom zou ik het nog uitleggen? Het is een redelijk bekend gegeven. Ik moet het alleen corrigeren. Wat men reïncarnatie noemt, is geen wedergeboorte in de Bijbelse betekenis van de term. Dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. Die zei, wedergeboorte? Kan een mens andermaal zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? En de Heer zei toen, maar toen, nou zeg ik het wat vrijer dan het er letterlijk staat. De Heer zei toen, nee, het gaat niet om de moeder, het gaat om de vader. Een mens moet namelijk uit geest geboren worden. En dat is de clue van wedergeboorte in de Bijbel. Door geboorte wordt men vlees. Men wordt uit vlees geboren en is dus vlees. Dat staat er ook bij in Johannes 3, in dat gesprek met Nicodemus. Wat uit vlees geboren wordt, dat is vlees. Maar wedergeboorte is een geboorte uit de geest, waarvan staat wat uit geest geboren wordt, dat is geest. En reïncarnatie kan dus nooit hetzelfde zijn als de Bijbelse wedergeboorte. Om een eenvoudige reden dat reïncarnatie letterlijk betekent weer vlees worden. Dat is het dus niet. Er is dus wat verwarring over. En soms denk ik dat de duivel begrip als reïncarnatie heeft uitgevonden om het Bijbelse begrip wedergeboorte inderdaad te ontheiligen eigenlijk en op een lager niveau te plaatsen. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de doortocht door de Jordaan en de aankomst van Israël eindelijk in het beloofde land op zichzelf natuurlijk zo zonder meer een uitbeelding is van wedergeboorte. Een uitbeelding van hoe een mens een nieuwe schepping wordt. Hoe een mens uit de geest geboren wordt, enzovoorts. En vandaar de plaatsnaam Gilgal. Bovendien, Gilgal blijft ook de basis van waaruit de legers van Israël onder leiding van Jozua het beloofde land in bezit nemen. Het is niet maar één halte plaats op de andere oever. Het is de basis van waaruit het land inderdaad in bezit genomen wordt. En het vervult dus inderdaad een belangrijke functie. Bovendien, men komt daaraan, noemt de plaats Gilgal, maar op dezelfde plaats wordt bovendien een gedenkteken opgericht van 12 stenen. Dat staat ook in hoofdstuk 4, dus daar hebben we het ook nog wel een keer over. En verder wordt op diezelfde plaats heel Israël besneden, alsnog. Dat is een minder smakelijk verhaal, denk ik dan. Maar niettemin gebeurde dat. En in Gilgal, dat is wat in hoofdstuk 5 inderdaad beschreven wordt. Daar hebben we het dus ook nog over. Maar besnijdenis beeldt precies hetzelfde uit. Namelijk, besnijdenis is een uitbeelding van wedergeboorte. Dus dat lijkt me voorlopig even duidelijk. Komen wij dus in de Bijbel een wiel, een rat heet het dan, tegen, dan is de kans groot dat het inderdaad van alles te doen heeft met wedergeboorte, want het gaat over Gilgal. Daar hebben we het misschien ook nog over. Maar zij reisden naar Gilgal, maar zij reisden van Shittim, staat er in Jozua 3 vers 1. Van Shittim, en dat was dan de laatste halte van de omzwervingen, zal ik maar zeggen, in de woestijn, tot aan het beloofde land. De naam Shittim durf ik nooit uit te leggen. Ja, ik doe het altijd wel, maar als ik het goed doe, dan krijgt u wat vieze woorden te horen. En dat is natuurlijk niet zo aardig. Maar het blijft dan in ieder geval wel hangen. Want je kunt natuurlijk zeggen, zoals netjes in de boekje staat, dat Shittim staat voor van dezelfde wortel komt als het woord Satan. En Satan vertaalt men gewoonlijk met tegenstander. Wat een heel nette vertaling is. Drek zou een nette, maar in ieder geval wat duidelijker vertaling zijn. Maar hoe zeg ik dat? Ik kan het niet netjes zeggen, dus zeg maar in één keer. Shittim heeft rechtstreeks te doen met het Engelse woord shit. Dat is niet zo fraai dus. Daar zijn ook Nederlandse varianten van hetzelfde woord, maar dat zoekt u thuis maar eens uit. Maar het is precies hetzelfde woord. Het heeft te maken met wat men doet in het toilet. Het is namelijk het uitwerpen van hetgeen nergens voor deugt. En om dat dan tegenstander te noemen, is wel heel netjes gezegd. Het is een tegenstander, daarom moet hij verwijderd worden, dat is waar. Maar shit, daar hou ik het maar even op voor het gemak. Ik hou het maar in het Engels, dan komt het niet zo hard over. Bovendien, ik heb er wel een net Nederlands woord voor. Dat is gewoon scheiden. Met een korte ei en een D in plaats van een lange ei en een T. Want ik weet wel dat wij dat die twee woorden. Ik kom er wel uit, zuster, ja. Daar hebben we het hele dag tegenop gezien. Ik kom er wel uit, want hoewel wij deze beide woorden verschillend spellen en gewoonlijk ook verschillend uitspreken, hebben zij wel degelijk gewoon dezelfde betekenis. Iets wegdoen, namelijk. Iets uitscheiden. Zo heet zoiets toch? Alleen we hebben het een wat harder woord gemaakt, omdat we het iets vies vinden. En daar komt de lange ei en de T dan vandaan. Dan klinkt het ook harder. Zo zit een taal namelijk in elkaar. Ja, zeg maar. Dat verzin ik niet. Maar dat is wat het is. Shittim heeft dus wel degelijk te doen met Satan, maar het heeft altijd te doen met schade en drek. Het is iets wat weggedaan zou moeten worden. Een mooi, en nou wordt het weer netjes, een mooi voorbeeld daarvan is dat wij in de Bijbel datzelfde woord Shittim, althans, ik meen in de Statenvertaling, nog wel eens vaker tegenkomen in plaatsen waar het ook niet vertaald is, maar daar is het niet een topografische aanduiding, maar de aanduiding van één houtsoort. En enige geleerde heren hebben later uitgevonden dat het acaciahout geweest moet zijn. Maar daar hebben ze geen enkel argument voor, behalve dan dat in heel de woestijn geen ander hout groeit dan acacia hout. Nou zit ik daar niet mee, dan haal je het toch ergens anders vandaan. Wat een onzin. Alsof sitimhout per se in de woestijn had moeten groeien. Maar men zegt dan dat moet acacia hout geweest zijn. Nou, dat zal dan wel. Volgens mij kan het niet, want acacia, dat is niet zulk groot hout. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is dat hout namelijk dat gebruikt werd bij de bouw van de tabernakel in het algemeen. Als er iets al van hout was, was het van sitimhout. Maar dat laat ik nou maar even buiten beschouwing. Want meer voor de hand ligt meteen te spreken over de Ark des Verbonds uit vers 3. U weet, ark, dat is een oud-Nederlands woord voor een kist. Ook voor een kast, ja, dat klopt. Maar een kist en een kast, dat voelt je ook aan nou natuurlijk. Is ook gewoon hetzelfde, hè. Zeg maar. Nou goed. Maar de Ark des Verbonds, ja, een woonark, een schip, dat noemen wij ook een ark, maar ook gewoon omdat het een kist is. En als u dat nog moeilijk vindt, dan moet ik u zeggen dat men een vliegtuig in het jargon ook altijd een kist noemt. Dus ja, ontleend aan een vaartuig uiteraard, maar vooruit. Maar het heet ook een kist, maakt niks uit. Een ark dus. Dat u niet denkt dat ark twee verschillende betekenissen heeft, namelijk een schip en ook een kist. Nee, het is gewoon volstrekt, maar dan ook volstrekt. Hetzelfde heb ik trouwens nagevraagd aan Mozes, want die hebben ze gelegd in een biezen kistje, leren wij altijd hoor. Een biezen kistje. Was het nou een vaartuig of was het een kist? Maakt geen enkel verschil. Echt niet. Leer dat maar. Dat is beter dan vertalingen corrigeren, denk ik altijd. Nou goed, de Ark des Verbonds was namelijk meest oorspronkelijk een houten kist. Niks dan dat. Pas later werd het tot wat wij dan plechtig noemen de Ark des Verbonds. Een woord wat plechtiger klinkt dan het in werkelijkheid is, omdat het woord ark door ons niet gebruikt wordt ter aanduiding van een kist meer. Na 350 jaar Statenvertaling. Maar waar het om gaat is dat de Ark des Verbonds gewoon een kist was van sitimhout. U weet wel, het verhaal was dat Mozes kwam eenmaal naar beneden met de twee stenen tafelen en hij smeet ze kapot. Waarom? Dat doet er nou niet toe. Maar de Heer zei tegen hem, Mozes, kom maar terug, kreeg mij een stel nieuwe. Voor garantie was dat. Ja, zeker wel. Want het was allemaal gepland hoor. Van Gods, niet van Mozes wegen, maar van Gods wegen wel. En hij zei, Mozes, kom maar terug, kreeg mij een stel nieuwe stenen tafelen. Maar je moet eerst een kist maken en dan die stenen tafelen daarin leggen, opdat ze daarin bewaard zouden worden. Heb je dat? En als later sprake is van, maak u een ark des verbonds, van sitimhout overtrokken met goud, dan heb ik geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het precies over diezelfde kist gaat, die dan vervolgens wordt overtrokken met goud. Dat wil zeggen, eerst was het een houten kist, is het vermoedelijk ook enige tijd gebleven, en daarna werd de kist overtrokken met goud. Zodat van het sitimhout niks meer te zien was. En dat was dan de kist. De ark, waarna uiteraard nog volgt het deksel, ook wel als pleonasme aangeduid verzoendeksel. Dat is namelijk een pleonasme omdat, in het Nederlands, omdat verzoening en bedekking in het Hebreeuws nou eenmaal volstrekt hetzelfde woord is. En het woord staat er echt maar één keer in het Hebreeuws. Alleen de vertalers hebben het twee keer vertaald. Namelijk verzoening en bedekking. En vandaar de uitdrukking verzoendeksel. Kaporet was het in het Hebreeuws. Van kafar. Wordt vertaald met verzoening of met bedekking. Maar het is hetzelfde. En vandaar welzalig de man wiens zonden verzoend zijn of wiens zonden bedekt zijn. Het is in de praktijk volstrekt hetzelfde. En het heeft de betekenis van weggedaan. Het is er niet meer. Het was er ooit wel. Dat weet ook iedereen. Dat is soms ook nog redelijk zichtbaar. Maar niettemin, het is wat anders geworden. En daar gaat het maar om. En zo is het met het sitimhout. Trouwens, in heel de tabernakel werd nogal wat sitimhout gebruikt. Maar het was in de praktijk niet meer zichtbaar. Er was altijd wat overeengekomen. En dat was met de Ark des Verbonds dus ook zo. De aardigheid is namelijk dat Zetim, wat voor hout het was, kan ons niks schelen. Maar dat Zetim nou eenmaal staat voor de oude schepping in het algemeen. En voor de oude mens in het bijzonder. En zelfs staat het voor het lichaam, de oude mens namelijk, van de Heer Jezus zelf. Het was er ooit, maar het was zo zonder meer een tijdelijke zaak. Niet dat het weggedaan is als zodanig, maar het punt is, er wordt wat beters van gemaakt. Het oude, het betrekkelijk waardeloze, hout namelijk, het brandbare en daarom vergankelijke, wordt vervangen door, dan wel bekleed met, hoe je dat maar zegt, wordt bekleed met wat anders en in dit geval uiteraard met goud. Hout wordt goud. Het was nog steeds namelijk van zetimhout, maar het was overtrokken met goud. En van het hout dus was in de praktijk niks meer te zien. Ik ben altijd geneigd meteen te zeggen, en voor zover wij Jezus naar het vlees gekend hebben, zetimhout, dan nu niet meer. Uit 2 Korinthe 5 is dat, geloof ik. Alle dingen zijn nieuw geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Wij zeggen, het oude is er nog wel. Dan zeg ik, ja, het is hout, het is er nog wel. Maar het is overtrokken met goud en daar gaat het maar om. En dat is een beeld van wedergeboorte eigenlijk. Het oude verdwijnt, maar heeft wel een functie. Maar verdwijnt, maar in de plaats daarvan wordt het beter. Het wordt overtrokken, bedekt. Kafar. Het wordt overtrokken met goud. Het wordt verzoend. En het wordt daarmee eeuwig gemaakt. Daar heb je ook wedergeboorte uitgebeeld. Want Sittim staat uiteraard voor de oude mens. En het goud staat voor de nieuwe mens. Er is niks moeilijks aan. En wat we uitgebeeld vinden, dus in de ark van Sittimhout overtrokken met goud, is in wezen hetzelfde als wat we uitgebeeld vinden in de weg van Sittim naar Gilgal. Van hout, om zo te zeggen, naar goud. Zodat Gilgal vanzelf samenvalt met het begrip goud en daarmee het begrip eeuwigheid. En zo is het ook, dat is waar het over gaat. Wedergeboorte brengt eeuwig leven tot stand. Maar kom er zo op terug. Zij reisden van Sittim, kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten al daar eer zij overtrokken. Dat wil zeggen, voordat het licht aanbreekt, is er duisternis. Dat ligt natuurlijk erg voor de hand, om het zo te zeggen. Maar wij vinden dat in de Bijbel ook altijd uitgedrukt. Als het licht komt, wordt altijd vermeld dat voor die tijd er duisternis was. Het gaat om het grote contrast, de grote tegenstelling tussen die beiden. En kort na kerstfeest hoef ik dat waarschijnlijk niet eens meer te zeggen. Want een volk dat in duisternis wandelde, zal een groot licht zien, et cetera. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, enzovoorts. Dat waren de makkelijke. Er zijn er nog veel meer natuurlijk. Nou neem ik hem iets moeilijker. Iets moeilijker is, in het begin was het woord. En daarin was het leven. En het leven was het licht der mensen. En toen kwam er een mens genaamd Johannes om van het licht te getuigen. Is iets moeilijker. Denk ik, ja, zo te zien wel. Het is iets moeilijker, want mijn volgende vraag bij het citeren van dat vers is altijd, waartoe is dat in vredesnaam nodig dat er iemand komt om van het licht te getuigen? Moet dat hier nog nooit aangehaald? Het is essentieel hoor.
Vanwege de duisternis.
Ja, maar als het licht komt, dan zie je dat toch? Dus niet, dus men zag het niet. Hij kwam om van het licht te getuigen aan degene die het licht niet zagen, omdat zij blind waren. Maar nou ben ik 9 hoofdstukken verder. In hoofdstuk 9 van Johannes natuurlijk. Het verhaal van de blindgeborene. Nee, heel Johannes door kom je dit tegen. Lees Johannes maar eens na. Je zou Johannes kunnen indelen in de verhalen over de 7 nachten in het Johannes-evangelie. Zoek het maar eens uit. Er zijn 7 nachten in het Johannes-evangelie. En aan de andere kant, Johannes Evangelie gaat over het licht. Dat kwam in de wereld en dat uit de wereld overigens weer verdwijnen zal. Maar niettemin, het gaat over duisternis en licht. En in hoofdstuk 1 heb je dat al. Er was een mens genaamd Johannes, hij kwam om van het licht te getuigen. Voor wie dan? Voor degene die in duisternis wandelde. Was het dan zo duister? Nou, misschien niet, maar voor hen wel. Ze waren blind namelijk. Dat verhaal had ik bij Jericho natuurlijk ook kunnen vertellen in het voorgaande hoofdstuk al. Want het was natuurlijk weer in Jericho dat die twee blinden waren, weet u wel. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u onzer of ontferm u mijner, enzovoorts. En toen werd het licht voor hen. Toch? Het licht van het nieuwe verband. En zo vinden we dat hier ook. Eerst een nacht, duisternis dus, en dan pas breekt de nieuwe dag aan. Soms denk ik, het was avond geweest, het was morgen geweest en dan komt de volgende dag. Hè? Ontleend aan Genesis. Ja, een heel eenvoudig beeld waarbij ik er maar op wijs dat in ieder geval de dag een beeld is van het nieuwe verbond. En dat de nacht, vanzelfsprekend dus, in elk geval een beeld is van het oude verbond. En hoe dan ook, degenen die onder het oude verbond leefden, onder de wet, waren in duisternis. Dat staat in elk geval uitgebreid in 2 Korinthe 3. En daar gaat het maar om. Verder blijft het natuurlijk altijd zo, dat als het licht wordt, was er duisternis aan vooraf. Ook in de Bijbel. Want de gedachte is dat toen het licht werd op die, laten we zeggen, eerste paasdag. De echte dus, hè. Toen het licht werd, dat wil zeggen toen de Heer Jezus opstond, enzovoorts. En wel, die dag die toen aanbrak, werd voorafgegaan door een dag van dood. Het was op een derde dag, maar de tweede dag was inderdaad de dag waarop de Heer Jezus in het graf was. De dag van duisternis dus, enzovoorts. Duisternis en dood zijn er eenmaal synoniem. Er ging eerst een nacht overheen, om zo te zeggen. Nou, het was een hele dag dus eigenlijk. Maar niettemin, er ging eerst een hele dag overheen van duisternis. En de volgende dag was inderdaad de dag van licht. En hier vind je precies hetzelfde uitgebeeld. Zij kwamen aan de Jordaan. Maar voordat zij het beloofde land ingingen, was daar de nacht. Zij vernachten al daar eer zij overtrokken. Een volstrekt algemeen Bijbels beeld. En dan weer verder. Vers 2. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen... Hoe die 3 dagen dan precies geteld worden, dat weet ik nu nog niet. Maar het maakt mij ook niks uit. Als er staat, was het na 3 dagen, dan was het na 3 dagen. Ik bedoel, na 3 dagen trok Israël inderdaad door de Jordaan. En zo hoorde het ook, ik had bijna gezegd door de Schelfzee, dat was namelijk ook zo. Na 3 dagen. Op de 14e slachten en eten van het paaslam, op de 15e ging men uit en op de 17e trok men door de Schelfzee. Ik ben net zo goed op de 3e dag. Het was zelfs exact de juiste datum, die van de opstanding van Christus namelijk. De 17e van de eerste maand. Dat is hier niet eens het geval. Maar daar hebben we het nog over. Want dat staat ook pas in het volgende hoofdstuk of zo. Nee, ja, hoofdstuk 4. Dus daar hebben we het nog een keer over. Welke datum het was. Maar in ieder geval na 3 dagen. En zo hoort het ook. Want verlossing komt nou eenmaal na 3 dagen. Dat hoef ik niet meer te vertellen. Want dat hebben we in het voorgaande hoofdstuk al gezien. Zelfs al in hoofdstuk 1. Want in hoofdstuk 1 en 2. Beide wordt steeds gesproken over 3 dagen. En of dat dezelfde 3 dagen op de kalender waren, dat weet ik niet. Het zou goed kunnen, het hoeft niet noodzakelijk. Maar ik denk ook dat het er voor ons niks toe doet. Wat hier gewoon bij herhaling verteld wordt, is dat verlossing komt. Nieuw verbond aanbreekt. De erfenis in bezit genomen worden op de 3e dag. Dat is niet alleen, en zeker, ik denk ook zeker niet in de eerste plaats, een chronologisch gegeven. Wij zijn geneigd te zeggen, ja, dan moet je die dagen tellen enzovoort, en dan moet je op de 3e uitkomen, en dan vragen wij welke dag is dat dan precies, en wanneer begin je te tellen, en hoe tel je dan. Dat heeft natuurlijk, heeft dat soms wel belang in de schrift, maar lang niet altijd. Veel grotere belang is gewoon dat welke dag het ook is en welke datum het ook is, de dag waarop de dingen gebeuren wordt gemerkt met een 3. Het is de 3e dag. Hoe je dat uitrekent is een ander verhaal. Waar het om gaat namelijk is dat 3 heel de Bijbel door, het getal 3 dus, gewoon staat voor de beloften Gods. Alles wat God ooit beloofd heeft, wordt in ieder geval gemerkt met een 3. Soms ook met andere getallen, maar daar gaat het niet om. 3 staat voor belofte. Dat zijn wij vergeten, om de eenvoudige reden dat als wij getal 3 tegenkomen, dan wij conservatieve en orthodoxe christenen denk ik altijd, wij denken meteen aan 3-eenheid en zoiets, Maar ja, dat kunnen we niet eens in de Bijbel terugvinden. Zo van, ja, dat komt van God. God zet zijn eigen autogram erop, zijn stempel, 3. Ik ben 3, en dus zet ik mijn stempel, 3 staat voor mijn naam, voor wie ik ben. Dat is helemaal niet zo. 3 staat voor beloften Gods. Daar heb ik eens nagevraagd aan een Jood, die zei het heel ingewikkeld. En het duurde heel lang voor ik er een gewoon fatsoenlijk Nederlands woord voor had. Maar die zei, 3 staat voor vormwording. En als je zegt, dus 3 is een vorm. Nee, 3 is niet de vorm, dat is pas de 4. Was wijnrap, hè? Oh, wat was dat? Wat kon die man ingewikkeld eromheen kletsen, zeg. Heel verschrikkelijk, heel boeiend overigens, maar verschrikkelijk verder omheen. Nee, verder omheen, dichter omheen. Maar dat maakt het juist zo lastig.
Heel mooi. Heel mooi.
Ja, als je er maar doorheen kunt kijken en niet zo blijft zeveren als hij. Met alle respect overigens. Maar, ja, dat meen ik. Maar soms kom je er nou net niet door. Hij namelijk niet. En je volgt zijn gedachten. Je komt er dus ook nooit. Ik moet zeggen, pas toen ik in de tijd zijn boeken weglegde, begon ik er echt wel van te begrijpen. En daarna heb ik ze nooit meer aangeraakt. Dat is misschien ook niet goed, maar nou ja. Onder ons broeder, de man was stokongelovig overigens, hoor. Dus ja. En ik durf rustig te zeggen, stokongelovig, want ik ben van mening dat een man met zijn inzicht en met zijn verstand heel gemakkelijk tot de juiste conclusies had moeten komen. Dat hij niet tot die conclusies komt, kan alleen maar zijn omdat hij het niet wilde. Dat is ook te bewijzen, maar dan moet u historische voorvallen van mij geloven. En dat heeft niet zoveel zin natuurlijk, dus dat ga ik u allemaal niet vertellen. Maar denk maar niet dat de man nooit geconfronteerd geworden is met conclusies die men trok uit zijn eigen uiteenzettingen. Daar is hij wel mee geconfronteerd en hij werd onveranderlijk woest. Dus hij wilde er gewoon niet van weten. Dus even, dan hebben we dat weer geregeld. Dus nu terug, want ik heb echt wel wat van hem geleerd. Hij zei 3 is vormwording, maar als de vorm gestalte krijgt, als tastbaar wordt, dan is het 4. Ja, wat betekent dus 3? Gewoon belofte. En als je voor vorm, onder vorm nou verstaat, de mal, het oorspronkelijke model, dat is niet het ding zelf. Dat is het voorbeeld ervan. Of de aankondiging ervan. U weet wel, van zo je een cakebak, toch? Zo'n vorm dat belooft dat die cake komt en dat die er zo uit zal zien. Dat is mij nooit gelukt, maar vooruit. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. 3 staat voor beloften Gods. En het punt is dat altijd wanneer dingen gebeuren op een derde dag, dan betekent dat in elk geval dat het de vervulling is van wat God beloofd heeft. En vandaar die 3 erbij. En vandaar dat het meest bekend is, de 3 het meest bekend is van de derde dag, namelijk de opstanding van Christus, van wie dat een keer of 10 gezegd wordt, expliciet. 9 geloof ik, maar ik ben de tel kwijtgeraakt, ik weet uit mijn hoofd niet precies, maar zoiets. Van wie het zo vaak gezegd wordt, dat is een opstaan op de derde dag, na 2 dagen op de derde dag, enzovoorts. Omdat het gaat om beloften Gods. Ik heb het niet durven navragen aan de Emmausgangers. Want die zeiden, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou, maar het is nou al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Die hebben de belofte Gods nooit gelezen, zeker. Dat zei de Heer trouwens ook, die zei, o onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Als hij ooit zou opstaan, zou het op een derde dag moeten zijn. Als er iets is wat was aangekondigd, was het de verschijning van Christus met eeuwig leven. En dus zijn opstanding, noodzakelijke wijze, zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het maar om, een 3. Elke derde in de Bijbel heeft rechtstreeks van doen met of dat er een belofte gedaan wordt, dat kan. Maar gewoonlijk de vervulling van wat God beloofd heeft. En dat is hier ook zo. Dus hoe je ook lokeert of went, van wanneer je ook telt, want dat is hoogst onduidelijk hier. Het maakt niet uit, de staat gewoon het was op een derde dag. Vanaf wanneer, maakt weinig uit. Dat was dag nummer 3. En daar gaat het maar om. En zo uit het hoofd even, omdat u dat waarschijnlijk niet weet uit het hoofd, zeg ik het dus. Toen de heer in de tijd verscheen op de Sinaï om de wet te geven, was het net zo goed op een derde dag. Er staat er niet bij, lees je ook overheen, vind je volstrekt onbelangrijk. Het is zelfs hoogst twijfelachtig welke dag het eigenlijk was toen. Er wordt nog over gediscussieerd, dus dat wacht ik nog even af. Maar niettemin, er staat wel degelijk bij, na 3 dagen, enzovoorts. Zoals gezegd, en hier dus ook. Het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen, natuurlijk, toen 3 dagen verlopen waren. Het wil niet zeggen aan het einde van de derde dag, maar het wil gewoon zeggen na 3 dagen, de normale betekenis van de Bijbelse term. En gewoonlijk betekent het dus op de derde dag. Op de derde dag en 's morgens vroeg door het midden des legers gingen, door het midden van het kamp, betekent dat dus, hè, want een leger is niet de verzameling soldaten, dat heet een armee. Ja, kan het ook niet helpen. Ook in het Nederlands, ja. Een leger is een kamp. De legerplaats dus. En zo zie je maar weer, legerplaats is ook een pleonasme. Maar goed, de taaloefeningen zullen we weer aan de kant doen. Ze gingen door het kamp dus, door de legerplaats van Israël. En zijn geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des heren uw schats ziet. En daarna pas, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats. Wel, dit was geen nieuws, dit bestond al bijna 40 jaar. Nou, niet helemaal natuurlijk, maar het scheelt niet veel. Want vanaf de uittocht uit Egypte enzovoort, en vanaf dat die Ark des Verbonds gebouwd was, was het zo dat als Israël, verhuisde, vertrok van de ene legerplaats om zich ergens anders weer te vestigen in de woestijn, dan was dat altijd in navolging van deze Ark des Verbonds, want die ging hen voor. Helemaal voorop in de karavaan, dat lijkt me het goede woord in de woestijn, ging altijd de Ark des Verbonds. Gedragen door Levitische priesters. Was altijd zo en hier ook zo. Dat is dus ook geen nieuws. En voor zover het hier een betekenis heeft, is de betekenis niet anders dan die in de voorgaande geschiedenis. En door al die legerplaatsen van Israël werden ze altijd geleid door de Ark des Verbonds. De betekenis van de Ark des Verbonds is natuurlijk toch een heel eenvoudige. De Ark des Verbonds is gewoon een uitbeelding van Christus. En als ik op details inga, wordt het iets moeilijker. Maar ik wil het wel doen, maar dan toch in een hoog tempo. Ik heb net al genoemd, de ark was eigenlijk oorspronkelijk van hout. Sittimhout. Later overtrokken met goud. En zoals al gezegd, dat is gewoon een beeld van de Heer Jezus, het sittimhout. En overtrokken met goud wil zeggen zijn opstanding. De functie van de Ark des Verbonds is eigenlijk veel interessanter. En mede omdat die volstrekt onbekend is, maar zeer essentieel is. De functie van de Ark des Verbonds was natuurlijk echt niet om Israël de weg te wijzen door de woestijn. De functie ervan was dat in die ark, in die kist dus, de 2 stenen tafelen bewaard werden. De wet. In ieder geval een symbool van het woord Gods. Tot op zekere hoogte, dat was het woord Gods. Maar in wat breder gezien, die 2 stenen tafelen zijn eigenlijk gewoon de uitbeelding van het woord Gods. Staan er model voor enzovoorts. En werden dus zo bewaard. De woorden des Heren werden dus bewaard in die ark, opdat ze bewaard zouden worden en opdat het woord niet gebroken zou worden. Dat heb ik u net uitgelegd, dus dat doe ik nou maar niet meer. In het voorbijgaan, maar ik hoop dat dat een voetnootje blijft, moet ik u zeggen dat die 2 stenen tafelen ook het enige was wat zich in de Ark des Verbonds ooit bevond. Dat zeg ik omdat er verschil van mening over bestaat. En om het kort te zeggen, een verschil van mening ontleend aan Hebreeën 9... waar letterlijk in het Nederlands staat dat in die ark des verbonds zich bevonden de twee stenen tafelen, de bloeiende staf van Aaron en een kruik met manna. Dat staat er ook zo, in het Nederlands. Daarna moet ik zeggen, dat staat er in het Grieks ook. Dat is de grondtekst namelijk van de Hebreeënbrief. Dat staat er ook. Maar het probleem is dat ons woord in niet exact hetzelfde betekent als het Griekse woord in. Het Griekse woord in wil zeggen dat dingen bij elkaar horen. Meer kan ik er niet van zeggen. Het geeft niet exacte plaats aan. Als dus in het Nieuwe Testament staat dat u en ik in Christus zijn, betekent het dat wij met hem verbonden zijn en leven in gemeenschap met hem. Iets anders kun je er toch niet van maken. Toch? Anders moet je zeggen, worden wij dan omhuld door Christus? Nee, zo is het. Maar wij zijn in Christus en dat betekent we zijn met hem verbonden. Merkwaardigerwijze, de vertaling van de Jehovah's getuigen zegt dat inderdaad zo. Die vertaalt het ook zo. Die vertaalt niet met in, maar met in verbondenheid met of iets dergelijks. Wat natuurlijk weer een vreselijk zwakke vertaling is. Ik ben de verdedig hem absoluut niet. Maar het geeft wel aan wat de betekenis van het woord eigenlijk is. Vandaar dat bovendien ook gezegd kan worden dat Christus in ons is. Naar het Nederlands zou het niet kunnen. Wij in Christus en Christus in ons. U weet wel, ik in u en gij in mij. Kan niet tegelijkertijd. De koffie in het kopje met het kopje in de koffie tegelijkertijd, dat lijkt me niet helemaal correct. In ieder geval is het dan wat anders. Maar in het Grieks van de Bijbel niet. En daar gaat het maar om. En het punt is dan vervolgens dat wij weliswaar uit Hebreeën 9 de conclusie trekken bij oppervlakkige lezing. Gewoon dat er drie dingen waren die zich bevonden in de Ark des Verbonds. Maar daar staat tegenover dat het Oude Testament dat nergens leert. Het Oude Testament in de eerste plaats leert dat die Ark des Verbonds gebouwd werd om daarin de stenen tafelen te bewaren. En voor wat betreft de staf van Aaron en de kruik manna, daarvan staat dat die geplaatst zouden worden voor de getuigenis, voor de Ark des Verbonds dus. En niet erin. Heb je dat nog? Mocht dat nou onvoldoende zijn, dan moet ik u zeggen, dat is niet onvoldoende, want wat ik nu zei, van wat het Oude Testament zegt, dat staat er vele malen en uitgebreid genoeg. En die andere is één uitspraak in het Grieks van de Hebreeënbrief. Maar mocht het nog niet voldoende zijn, mocht u nou zeggen, ja, nou kun je nog kiezen het een of het ander. Zeg ik, u kunt niet kiezen, want er is één schriftplaats, maar die weet ik uit het hoofd niet te vinden. Waar uitdrukkelijk staat dat zich in de Ark des Verbonds nooit wat anders bevond dan alleen, staat er echt, dan alleen de stenen tafelen. Zodat er geen misverstand over hoeft te bestaan. Die andere dingen kun je vergeten. De stenen tafelen bevonden zich in de kist. En de staf van Aaron en de kruik manna waren, laten we zeggen, attributen die bij die kist horen. Waarom ook niet? Want de kruik manna, zowel als de staf van Aaron, zijn uitdrukkingen van eeuwig leven. Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Manna, brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het ware brood, het ware leven, toch? En de staf van Aaron, dat ding was dood, maar kwam weer opnieuw tot leven. Eeuwig leven dus. Er is niks moeilijks aan. En ze worden bij de ark geplaatst als attributen, omdat nou eenmaal die ark des verbonds zelf uiteindelijk uitdrukking geeft aan eeuwig leven, in het bijzonder het leven van Christus namelijk. Dan ben ik er nog niet, want de aardigheid van het verhaal is dit. Dat waar het woord gods, de stenen tafelen, bewaard werden in de Ark des Verbonds. En waar de Ark des Verbonds een beeld is van Christus, betekent het dus dat de Ark des Verbonds in het bijzonder de uitbeelding is van het geloof van Jezus Christus. Daarvoor kunt u in geen andere Bijbelvertaling terecht trouwens dan in de Statenvertaling. Het geloof van Jezus Christus. De gedachte is namelijk dat Jezus Christus degene was en is, beide, die het woord Gods in zichzelf bewaart. Wiens hart, wiens binnenste vol is van het woord Gods. En hij is ook degene die ervoor gezorgd heeft dat dat woord Gods getrouw is. Dat wil zeggen dat het ongebroken blijft, dat het gerealiseerd wordt namelijk, dat het in stand houdt. Vandaar dat Johannes het nog korter zegt, die zegt gewoon, ja, Christus, die is het woord Gods. Net zo goed als dat de Ark des Verbonds in het Oude Testament soms ook gewoon genoemd wordt, de getuigenis. Je hebt het allemaal moeten opzoeken, mensen, dan kost zoveel tijd. Maar de Ark des Verbonds heet gewoon de getuigenis. Maar de getuigenis, dat zijn die twee stenen tafel eigenlijk. Het woord Gods, dat wordt God getuigt van zichzelf namelijk. Maar het krijgt gestalte in de persoon van de Heer Jezus. En waar het om gaat is dat wij uitdrukkelijk, nee, niet in nieuwere vertalingen, maar dat is mijn schuld niet natuurlijk, hè, maar dat wij uitdrukkelijk in de schrift leren dat de Heer Jezus degene is die weliswaar Gods wil, Gods werk volbracht, maar heeft dat gedaan door het woord Gods in zich te bewaren. Men lezen voor het gemak Psalm 119. Ja, ik aarzel wat, want dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Maar het leuke van Psalm 119, als ik het zo zeggen mag tenminste, is dat het altijd hetzelfde zegt. En tegelijkertijd zo'n verschrikkelijk lange psalm is. Maar er staat maar één ding in. Ja, nou, ik neem er maar één dan, één citaat dan. Uw wet is in het midden mijns ingewands. En de hele psalm zegt niks anders dan dat. Steeds met andere woorden, maar niet eens altijd, maar alleen dat. Hetgeen toch woorden zijn die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, die inderdaad het woord Gods in zichzelf bewaart, daaraan trouw is, zijn hart ermee gevuld heeft, zijn leven ermee gevuld heeft, en daardoor, maar dan neem ik een grote sprong, maar daardoor ook geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die in hem gelooft. Dat was Hebreeën 5. Ik zoek het niet op, ik vertrouw er gewoon op dat u dat nazoekt, want anders heeft het toch geen zin, hè? Of ik dat nou hier doe. En u volgt het niet, heeft geen zin. Dat kan u net zo goed thuis doen. Hebreeën 5, lees het maar eens na. Er staat uitgebreid dat de Heere Jezus in de dagen zijns vleeses, zit hem houdt nog dus, in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid en dus geloof en dus onderwerping, alle drie hoor, maar het is volstrekt hetzelfde. Gehoorzaamheid en dus geloof en dus onderwerping geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, want daardoor werd hij geheiligd door gehoorzaamheid te leren. Door geloof worden mensen immers geheiligd. Hij in de eerste plaats. Door onderwerping aan het woord Gods, door trouw aan het woord Gods, enzovoorts. Daardoor werd hij geheiligd. En het volgende vers zegt, geheiligd zijnde, dat wil zeggen gehoorzaamheid geleerd hebbende, is hij oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. Voor ieder die in hem gelooft. En is van God genaamd geworden hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts. En nou citeer ik maar voor het gemak Hebreeën 5. Dat is namelijk het makkelijkste, omdat het daar zo omstandig en uitgebreid staat. Maar het staat verspreid door heel de Hebreeënbrief bovendien. En in het bijzonder in Romeinen 3 en Galaten 3 in de Statenvertaling. Daar wordt uitgebreid, ook op andere plaatsen nog, maar dit zijn de belangrijkste schriftgedeelten die erover gaan. Daar wordt gesproken over het geloof van Jezus Christus en over het feit dat onze zaligheid uit zijn geloof is. Niet uit geloof in hem, hoewel dat ook zo is, maar uit geloof van hem. Uit zijn geloof namelijk. Met andere woorden, als hij geen gelovige geweest was, zouden wij nu niet zalig zijn. Dat is het idee. Er is niks moeilijks aan. Hij heeft zich onderworpen aan het woord Gods, aan het plan Gods, aan de wet Gods, aan de onderwijzing Gods, enzovoorts. Hij heeft zijn leven, zijn hart daarmee laten vullen, enzovoorts. Wat vindt u trouwens van deze? Dat is ook Psalm 119, geloof ik. Waarmede zal de jongeling, eerst de vraag, wie is die jongeling? De Heer Jezus, uiteraard. Ja. Ja, wie anders? Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Antwoord. Het lijkt net de catechismus, denk ik altijd. Vraag en antwoord. Maar vooruit. Ja, die heb ik ook eens gelezen, ja. Maar goed. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. Voor de volle 100% zegt de schrift. Al gebruikt hij die term uiteraard niet. Maar voor de volle 100%. En dat is maar waar het om gaat. Zijn geloof is namelijk de basis van onze zaligheid. Mocht u een nog fundamentelere en nog kortere uitspraak willen. Dan vinden we die niet eens in Romeinen 3. Maar reeds in Romeinen 1. Het wordt later namelijk in hoofdstuk 3 pas toegelicht. Romeinen 1. Namelijk, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. Nou, leg er Hebreeën 5 maar naast... Het is uit het geloof van Jezus Christus. En hij is vervolgens de oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, het is uit het geloof van Jezus Christus. En het komt tot of naar het geloof van ons. Nou ja, dat staat er ook. Dat is Romeinen 3. Uit geloof en het komt tot allen en over allen die geloven. Maar het komt uit het geloof van Jezus Christus en tot allen die geloven. Dat is maar waar het om gaat. Die ark des verbonds met daarin de wet bewaard is een uitbeelding van Christus als de gelovige. Jezus Christus, zit hem hout in goud. Jezus Christus als de gelovige. En meer abstract, het is de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus waaruit, want dat is het woord, waaruit rechtvaardigheid Gods tot stand kwam en waaruit wij gerechtvaardigd worden, want de zaligheid is uit het geloof. Van Jezus Christus, dus al staat dat er niet altijd bij, maar het is zo. Zaligheid vindt niet zijn oorzaak in ons geloof, zaligheid vindt zijn oorzaak in Christus. En komt tot ons. Dat is tegenovergestelde vanuit, eigenlijk. Maar het vindt zijn oorzaak in hem en meer in het bijzonder in zijn geloof. En daaruit komt het tot ons. En vandaar dat waar de zaligheid van Israël hier bijvoorbeeld bestaat uit het ingaan in het beloofde erfdeel, dat dan toch tot stand komt door in de eerste plaats de Ark des Verbonds. Want wat staat er? Wanneer gij de Ark des Verbonds des Heren uw schat ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. En dat betekent dat de zaligheid als zodanig eerst komt bij die Ark des Verbonds, om zo te zeggen. En waar men deze Ark des Verbonds navolgt, krijgt men er ook deel aan. Waarna ik dan weer zeg samen met Paulus, excuus, zij dan navolgers van Christus. Zij dan navolgers Gods. Laat ons het voorbeeld van Christus navolgen enzovoort. Staat op vele plaatsen bij Paulus, bij Petrus. Jacobus weet ik uit het hoofd niet. Maar het is een algemene waarheid. Wij zouden Christus navolgen. Wij zouden hem navolgen en in zijn voetstappen wandelen, zei Petrus zelfs. En dat zijn altijd de voetstappen des geloofs. Wij zouden zijn geloof navolgen, zijn onderwerping aan het woord Gods enzovoorts. Wij zouden net als hij onze harten openstellen voor het woord Gods. Wij zouden ons aan het woord Gods onderwerpen. Wat ook de gevolgen daarvan eventueel zouden kunnen zijn, al kost het ons ook het leven. Ja, dat, zo is het gewoon. En dat is waar het over gaat. Altijd volk trok achter de Ark des Verbonds aan. De variant daarop is dat de hele optocht voorafgegaan werd door de wolkolom, als tenminste dag was, en anders de vuurkolom als nacht was. Maar de wolkolom dan wel vuurkolom is een beeld van wat wij dan populair noemen de Heilige Geest. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat is de geest van Christus enzovoorts. Bovendien, als het er helemaal over gaat, de wolkkolom, kunt u zich voorstellen, een kolom, een pilaar van wolken. Een wolk in de vorm van een staande pilaar, zal ik maar zeggen. Die wolkkolom stond op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Dus het maakt niet eens verschil. Waar de ark ging, ging de wolkkolom en andersom. Zo hoorden bij elkaar. Navolgers zijn dus van Christus. Nou, nog even wat over die Ark des Verbonds. Want nu we het toch over hebben. De kist als zodanig is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de Heer Jezus die stierf en uit de dood opstond. Hout overtrokken met goud. Daardoor wordt ons Christus voorgesteld als de zoon des mensen. De mens. Maar tweemaal geboren. Dat wil zeggen geboren, maar ook gestorven en opgestaan enzovoorts. Aan de andere kant, en de andere kant is uiteraard de bovenkant. Aan de bovenkant, de deksel, het deksel namelijk, de bedekking. Dat was wat bekend staat als het verzoendeksel, zoals gezegd. Maar dat was niet hout overtrokken met goud, dat was gewoon goud. Uit één stuk. Want het hele verzoendeksel, inclusief de ornamenten, de versieringen, inclusief de cherubim die op dat verzoendeksel stonden, waren allemaal gemaakt uit één klomp goud. Dat is wat de schrift ervan zegt. Daarin vind je dus niet zoiets uitgebeeld als dood en opstanding. Wat je daarin uitgebeeld vindt, is gewoon eeuwigheid. Zonder enige onderbreking. Waarin wij dus de Heer Jezus inderdaad uitgebeeld vinden als de Heere. Als Jehovah zelf, de enige. Maar kan ook daarna wel gewoon Christus zeggen, want het maakt niet uit, het is toch dezelfde. Hebreeën 13 weet u wel. Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Wel, dat is het verzoendeksel. En onthoud het vooral goed. Want anders krijgt u bij het lezen van Hebreeën 13 grote problemen. Hebreeën 13 zegt, Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar de voorgaande 12 hoofdstukken spreken over Christus die bepaald niet dezelfde was. Die namelijk uit de hemel kwam, mens werd, voor korte tijd onder de engelen gesteld werd. Gehoorzaamheid heeft geleerd in de dagen zijns vleeses. En vervolgens uit de dood opstond om vervolgens aangesteld te worden in de hemel. Als de grote middelaar en hoge priester der mensen. Dat is niet gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is wat anders namelijk. Want het verhaal zegt toch dat wat hij vroeger niet was, is hij inmiddels wel geworden. Of was het maar alleen dat er staat, hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Dan moet er toch een tijd geweest zijn dat hij dat niet had. Etcetera. Hebben we dat nog? Tot zover. Dat is dus de geschiedenis van de zoon des mensen. Maar waar het gaat om het verzoendeksel, dat is de uitbeelding van hem die altijd dezelfde is. En wiens naam is Jehovah. Dat is waar het over gaat. En die twee samen, als ik het wat populair en iets minder nauwkeurig zeg, dan zeg ik bij het verzoendeksel zeg ik de zoon gods. En bij de ark van hout overtrokken met goud zeg ik de zoon des mensen. Maakt verder niet uit, hoort bij elkaar, het is één geheel. Wij kennen hem als de Heere Jezus Christus en in die term zit dat allemaal besloten. Hem zou men navolgen. Dan nog even iets, maar daar kom ik na de pauze op terug, daar kunnen jullie vast even aan denken. Daarmee is het verhaal van de ark niet eens af, want het was een houten kist overtrokken met goud, met een deksel erop van zuiver goud. Maar op het verzoendeksel, cherubim. Als u het mij vraagt, maar ik maak er geen punt van vandaag, maar als u het mij vraagt, vraagt vier cherubim, wat het ook wezen mag. Niet twee, zoals in alle boeken staat, maar vier, want hoeveel keer ik het nagelezen heb, ben ik inmiddels vergeten, maar er staat steeds, en ik lees ook nooit wat anders, twee aan elke kant, twee aan elke zijde van het verzoendeksel, en in gewoon Nederlands, maar ook in gewoon Hebreeuws zijn dat er vier. Excuus voor de afwijkende mening, maar het zijn er vier. Toen heb ik dus nagekeken de rest van de Bijbel. En elke keer als er meer dan één cherubim is, Meer dan één cherubim, dat kan niet. Als er meer dan één cherub is, want cherubim is meervoud. Elke keer als er meer dan één cherub is en ze worden geteld, zijn het er vier. Dus dat lijkt me dan wel te kloppen. Dat wil zeggen, op het verzoendeksel vier cherubim, dus op de Ark des Verbonds. En onder de Ark des Verbonds hebben wij verschillende opties. Namelijk, onder de Ark des Verbonds liepen de priesters, staat hier, Levitische priesters. Zij droegen de Ark, dus liepen eronder. Heet zoiets? Dat hebben u toch? Excuus voor de vreemde uitdrukking, maar het is wel zo duidelijk. En bij andere gelegenheid, vier wielen. Onder de Ark des Verbonds. En die bij die wielen, zowel als die eronder, als de cherubim erboven, hebben natuurlijk van alles met die Ark des Verbonds van doen. Maar dat hoop ik u na de pauze weer te laten zien. Het is misschien niet helemaal de juiste gelegenheid om op dit onderwerp in te gaan. Maar ik doe het maar gewoon een keer. Zaak is namelijk dat waar nieuwtestamentische waarheid wordt geopenbaard. Kortom, waar gesproken wordt in de Bijbel over onze tegenwoordige bedeling en bijzonder het aanbreken daarvan, vinden wij visioenen, niet altijd, maar vinden wij visioenen die nogal overeenkomen met het uiterlijk van de Ark des Verbonds. En dat is waar het me om gaat. Want ik schilderde u zojuist even de Ark des Verbonds met daarop vier cherubim. En zoals gezegd, op het aantal, daar ga ik nou verder niet in. Maar daarop vier cherubim. En dan midden op het verzoendeksel en dus tussen de cherubim eventueel de vuurkolom of de wolkolom. En dan zeg ik er maar even bij dat de positie tussen de cherubim op het verzoendeksel, dat was de positie of plaats van waaruit de Heer tot Israël zou spreken. Dat is van tevoren aangekondigd. Ik zal tot u spreken van tussen de cherubim, vanaf het verzoendeksel. Vandaar ook dat diezelfde Ark des Verbonds ook wel beschouwd wordt als een uitbeelding van de troon van Christus. Waarop hij zijn zetel heeft, zijn positie, zijn residentie heeft of zo. Zo zou je het misschien ook kunnen zeggen. Maar het blijft gewoon de uitbeelding van die Ark des Verbonds. Daarbovenop de cherubim, tussen de cherubim en dus eigenlijk nog hoger, de vuurkolom of de wolkolom, hoe je maar noemt bij gelegenheid. En eventueel onder de Ark des Verbonds, zei ik, de Levitische priesters, zo wordt het hier genoemd, want zij dragen het ding. Of eventueel, wat ook in de Bijbel voorkomt, gewoon een wagen met vier wielen. Soms met koeien ervoor bij gelegenheid. Maar dat was in der Filistijnen land, als ik me goed herinner. En bij een andere keer ossen ervoor, maar dat bleek ook niet alles te zijn, moet ik u zeggen. Maar kunnen jullie zich, hebben jullie dat nou zo in gedachten zo'n beetje? Vier wielen onderaan. Dan het ding als zodanig, de Ark des Verbonds. Daarboven de cherubim en daarboven de wolkolom, uitbeelding van de Heer zelf die vandaan zou spreken. Weet je wat ik nog net gedaan heb? Ik heb u een beschrijving gegeven van het visioen uit Ezechiël 1. Ezechiël 1. Kennen jullie die niet? Ja, dat is juist het mooie ervan. Dat is niet bekend. En men blijft er meestal ook in steken. En dan zeg ik Ezechiël 1, maar daarna Ezechiël 10, 11 tot 43 aan toe, als ik me goed herinner. In heel Ezechiël doorkomt, komt ding steeds terug. Een visioen dat Ezechiël ziet bij de aanvang van zijn bediening. Als hij, zal ik maar zeggen, tot het profetenambt geroepen wordt. Dan verschijnen aan hem vier cherubim, dieren heet het eerst, vier dieren. Dat betekent gewoon levende dingen, wezens, beweegt. Ziet er levend uit, zal ik maar zeggen. Vier cherubim, u weet wel, met het aangezicht van een leeuw, een os, een mens en een arend, geloof ik, als ik het goed zeg. Als ik het niet goed zeg, corrigeert u mij toch. Dus laat maar zitten. En met vleugeltjes om aan te geven dat het om geestelijke dingen gaat. En daaronder raderen. Wat ingewikkeld overigens, maar niettemin raderen, wielen. Daar staat hetzelfde woord Gilgal, dus vele malen. Daaronder raderen. En wat Ezechiël ervan zegt en van ziet is dat waar die cherubim gingen, daar gingen de raderen. Want de geest van de cherubim was in de raderen. Met andere woorden, ze maakten er een geheel van uit. En hetzelfde, voor zover er leven was, inderdaad in de cherubim, was het ook in de raderen. Het was één geheel, het was één voorstelling van zaken. Dat wil zeggen, het gaat niet eens zozeer om het verschil tussen de onderdelen. Het gaat erom dat het één geheel was. En het visioen besluit me te zeggen dat boven het geheel en tussen de cherubim was de gedaante van de zoon des mensen. Heb je hem zo nog? Heb je hetzelfde verhaal? Willen aan de andere kant, dan de verschijning van het geheel als zodanig, dan boven de cherubim en daarboven ertussen de zoon des mensen, Christus zelf. En aan het eind van het verhaal, aan het eind van Ezechiël 1, geeft hij de hele verschijning één naam, zodat je nou weet wat het is. Je zou het toch niet herkend hebben. Het is de heerlijkheid des Heren. Toen heb ik dat nagevraagd aan een Duitser. Duitsers heb ik altijd wat met namen. Von Däniken. Von Däniken. Ja, dat is voldoende reden om meteen te gaan lachen. Dat mag hij. Goed. Von Däniken. Kwamen de goden soms uit de ruimte. Ja, waar anders vandaan, had u gedacht. Nou goed. Ja, toch of niet? Nou goed, maar in ieder geval. Ja, dat geloofde die man ook. En een van zijn bewijzen daarvoor was de verschijning van een ruimtevoertuig. Aan Ezechiël, want hij van Däniken beschouwt dit visioen wat Ezechiël zag als gewoon een ruimtevoertuig op vier wielen enzovoorts en met straalpijpen, want er was veel vuur aan en zo, dus dat moet een en de wolken waren erbij, vuur, wolken, dus dat moet een raket geweest zijn, zoiets. Ik heb het niet onthouden, want het is al zo lang geleden weer. Maar vermoedelijk stond er op de boeg van het ruimtevoertuig de naam van schip. En het was niet Ebenezer of nooit gedacht, zoals gebruikelijk was. Maar deze keer stond er op de heerlijkheid des Heren of zo. Nou goed. Dat kan u rustig vergeten. Want het gaat niet om een technisch ding, dat is het probleem. Wij lezen het en we beginnen technisch te denken. Ze willen zijn, moeten ze op assen vastzitten. Waarom? Maar dan moet het op assen vastzitten, dan moet het op een of andere de wielen draaien. Dan moet er een stuurinrichting aan zitten. Nee, dat hoeft niet. Ze kunnen gewoon wielen draaien altijd. Namelijk als het goed is, als ze in werking zijn. Geen stuurinrichting. Enzovoorts. Nou goed, de hele techniek moet je daarbij gewoon vergeten. Want dat is het niet. Het is een symbolische voorstelling van zaken. En wat het uitbeeldt, dat staat erbij. En onder die naam beschrijft Ezechiël het later ook, noemt het later ook de heerlijkheid des Heren. Later zegt hij weer dat de heerlijkheid des Heren aan hem verscheen. En dan hoeft de hele beschrijving er niet meer bij. Maar dan heb je weer die wielen en die cherubim en de zoon des mensen enzovoort. Wat het is, makkelijk genoeg, het is de heerlijkheid des Heren. Het is een visioen waarin de heerlijkheid van Jehovah wordt uitgebeeld. Niks moeilijks aan. Waarbij de raderen in elk geval staan voor wedergeboorte, nieuw leven. En daarmee zelfs voor een nieuwe schepping. Ja, dit is de vereenvoudigde versie, maar niettemin, daar begint het mee natuurlijk. Hè? Staat voor wedergeboorte als zodanig. De cherubim, dieren, of hoe ze maar genoemd worden. In andere plaatsen krijgen ze andere namen mee, maar blijven toch dezelfde symbolen. Want dat is wat het is, hoor, symbolen. Die cherubim zijn gewoon een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Christus. Dicht in de buurt komt men als men zegt de cherubim geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Dat is een meer gebruikelijke variant. Maar ik zeg liever, het is wat zij voorstellen. Het eerstgeboorterecht van Christus, dat is eigenlijk ook wat het woord cherub min of meer betekent. Maar dat ga ik nou ook niet uitleggen. Het gaat maar om het beginsel dat als Ezechiël aan zijn bediening begint, ziet hij eerst een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. Maar wat hij ziet komt nogal sterk overeen met wat men vroeger niet in een visioen, maar concreet zag. De Ark des Verbonds op een nieuwe wagen, getrokken door ossen, weet u wel. En onderweg naar, naar Jeruzalem. Maar u kent dat verhaal toch, of niet? Niet zo bekend, geloof ik, hè? U weet ook dat men ooit een keer de Ark des Verbonds voor het eerst naar Jeruzalem zou brengen. Het ding heeft per slot niet altijd gestaan. Men zou hem naar Jeruzalem brengen. Dat kan alleen door David geweest zijn. Want David was pas degene die Jeruzalem veroverde op de Jebusieten. En dus bracht David, was de bedoeling, de Ark des Verbonds naar Jeruzalem. Waar dan weer door zijn zoon Salomo de tempel gebouwd zou worden. Maar door David zou hij naar Jeruzalem gebracht worden enzovoorts. En daartoe werd de Ark des Verbonds geplaatst op een nieuwe wagen. Daar heb je die wielen eronder. Normaal gesproken vier, dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. In elk geval. Ja, voor mij als zijspanrijder is dat... Nou goed, laat maar zitten. Maar vier wielen, drie kan ook net, maar goed, vier. Met ossen ervoor. U kent dat verhaal toch? En toen was het groot feest, maar daarna ging het mis. Nou, niet echt, maar de optocht hield halt. En pas drie maanden later ging het verhaal verder. Drie maanden later. In de derde maand. Na drie maanden. Ja, wat dat voorstelt, dat begrijpt u toch? Wat men daar ziet, wielen, Ark des Verbonds, cherubim enzovoort, is gewoon een uitbeelding van een verheerlijkte Christus en daarmee van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond als zodanig zou gebracht moeten worden naar Jeruzalem. Maar onderweg ging het fout. De ossen struikelden namelijk. Toen heb ik nog gevraagd, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Ben u zo snel nog, laat op de avond? Blijven oefenen hoor. Ja. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Nee, dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid niet in Jeruzalem terechtgekomen, maar wel bij de heidenen. Bij Obed-Edom of zo. Lees het maar, 2 Samuel 6. Als je het niet volgt, maak een notitie, zoek het na. Maar ik citeer uit Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Want die ossen die struikelden voor die wagen zijn gewoon een beeld van het Joodse volk onder de wet. Ossen, lastdieren enzovoorts. Die hebben inderdaad gestruikeld. Toen dachten wij, nou gaat het fout met het aanbreken van het nieuwe verbond en met de heerlijkheid des Heren enzovoorts. Maar er was gelukkig iemand, wiens naam was Uzza, die strekte zijn hand uit en hield de Ark des Verbonds tegen, zodat hij niet viel, maar zelf stierf hij. En Uzza is een uitbeelding van Christus in onze dagen, die inderdaad voor de wereld dood is. Maar het nieuwe verbond is aangebroken, dankzij hem. Echter niet in Jeruzalem, maar bij de heidenen, in dit geval bij Obed-Edom dan. En pas na drie maanden of zo, na drie dagen, na weet ik veel, na drie maanden gaat het alsnog naar Jeruzalem. En wat Ezechiël zag, is dat de heerlijkheid des Heren, in een visioen, niet echt, maar wat hij in een visioen zag, was dat de heerlijkheid des Heren, raderen, begerubim, het hele verhaal, dat de heerlijkheid des Heren kwam in Jeruzalem, maar te midden van een ongelovig volk. En de laatste dat hij van de heerlijkheid des Heren zag. Ik ben niet snel genoeg meer, maar leeftijd is dat. Maar het laatste wat hij van de heerlijkheid des Heren zag, was dat hij stond nog even, rustte nog even, toen hij vertrok uit Jeruzalem. Hij ging uit Jeruzalem weg, hoorde daar niet thuis. Het laatste waar hij hem zag, was op de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Hè? Nee, broeder. De Olijfberg. En dat is precies het laatste waar men de Heer Jezus gezien heeft. De opgewekte Christus. En vandaar verdween hij. Heb je dat? Kijk, waar het over gaat is gewoon dat de Ark des Verbonds met zijn cherubim enzovoort zo zonder meer een uitbeelding is van Christus, de opgewekte uit de dood. De eersteling van de nieuwe schepping. Zelfs de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. En die zou men navolgen. Maar in Ezechiël gaat er toch iets mis. Want Ezechiël ziet het een en ander, maar ziet dat inderdaad de heerlijkheid des Heren verdwijnt uit de tempel, verdwijnt uit Jeruzalem. En laatstelijk zag hij hem, dat moet hoofdstuk 11 zijn of zoiets, zag hij hem op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. De Olijfberg dus. Zodat je dat rustig kunt beschouwen als een teken van wat wij Hemelvaartsdag noemen, zal ik maar zeggen. Daar ging hij weg. Terug. Heb je het? Nou, dat was Ezechiël. Daarnaast hebben wij een gelijksoortig visioen in Jesaja. Veel minder nadrukkelijk, veel minder uitgebreid, maar het is precies hetzelfde. Daar staat namelijk in Jesaja 6, dat is aan het begin van het boek. Het heeft per slot 66 hoofdstukken, dus het is aan het begin van het boek. Het heeft van doen met de roeping nu van Jesaja, zo goed als Ezechiël 1 en 10 en 11 van doen hebben met het begin van de roeping van Ezechiël. Maar Jesaja schrijft daar in Jesaja 6 vers 1, in het jaar dat Uzzia stierf, ik doe het er niet om hoor, ik had het nog niet bedacht. Uzza is de naam van de man die de Ark des Verbonds toen redde. Dat hij die van die kar viel, zou ik maar zeggen. En hij stierf. En daar staat in Jesaja, in het jaar dat Uzzia staat er geloof ik. King, ja, koning Uzzia. Stierf, maar de naam betekent heus hetzelfde. In het jaar dat Uzzia stierf, zag ik de Heere op een hoge en verheven troon, waarna gesproken wordt inderdaad ook over vuur, rook enzovoorts. En weliswaar niet over cherubim, maar wel over serafs. Maar onder ons gezegd, dat is volstrekt hetzelfde. Nou ja, ik zeg onder ons gezegd, niet omdat het een geheim is, maar wel omdat het niet algemeen bekend is. En ook omdat als ik het moet uitleggen, wordt het zo'n lang verhaal. Maar het is gewoon hetzelfde. Ik kan wel een keer kort zeggen, maar misschien heb ik dat hier al eens gedaan. Een griffioen. Weet u wat dat is, een griffioen? Geen grappige opmerking maken, daar hebben we nou niks aan. Kan ik zelf ook wel. En griffioen bestaat niet. Echt niet. Maar er is wel een woord voor griffioen. Een griffioen is namelijk een leeuw met een arendskop. En dat bestaat niet. Behalve dan als symbool. In de heraldiek namelijk. Hoe heet dat? Goed Nederlands.
Helderdom.
Wapenkunde, heraldiek, eigenlijk wel, ja. Maar goed, de wapenkunde. Op wapenschilden komt zo'n ding voor, zo'n beest. Een leeuw met een arendskop. Zo'n beest bestaat niet echt, maar hij heeft wel echt een naam. Maar hij bestaat alleen als symbool. Heeft ook alleen een symbolische functie. Als ik er dieper moet op ingaan, moet ik zeggen, de leeuw met de arendskop, dat is gewoon de samenvoeging van een leeuw en een arend. En de leeuw staat voor de koning over alles wat leeft, op aarde namelijk. En de arend staat voor de koning over de hemel. De koning over hemel en aarde beeld je dus bijvoorbeeld zo uit. Als beeldend kunstenaar hoef je dat dus niet meer te bedenken. Hoe zal ik dat nou eens uitbeelden? De koning over hemel en aarde. Je voegt gewoon de leeuwenkop op het, of de arendskop op het lichaam van een leeuw. En je hebt de griffioen, zo heet zo'n ding. De koning dus over hemel en aarde. Het is gewoon een beeld van Christus. Eigenlijk dus, hè? Ja. Maar goed, het is de leeuw altijd en de arend ook. Dus als je ze samen ziet, net zo goed. Dat maakt echt niet zoveel verschil. Waarom ik dat zeg? Om reden dat een cherub ook niet bestaat. En een seraf ook niet. Zij zijn uitsluitend symbolen. En als symbolen bestaan ze dus wel degelijk. Ik had eigenlijk de draak nog moeten noemen. De draak bestaat namelijk ook niet. De eenhoorn trouwens ook niet. Komt allemaal uit de symboliek. Zijn grafische voorstellingen van nogal abstracte begrippen. begrippen die wij ons normaal niet kunnen voorstellen. Dus worden ze zo afgebeeld. En wat Ezechiël zag, waren eerst dieren, er zat leven in, dat was duidelijk. Maar ja, het is een beeld van Christus, dus uiteraard leeft het en beweegt het dus. En verder wordt het Gerub genoemd, men geeft er een naam aan. Dat gebeurt in de Bijbel met alle personen, ze krijgen altijd namen, maar gewoonlijk is de naam ook de uitdrukking van wat iets is. Nou, Gerub is, als u het mij vraagt, ongewoon een aanduiding van eerst geboorterecht. Het is niet hetzelfde woord, maar het is een anagram ervan. Het zijn dezelfde drie letters, maar ze staan in andere volgorde. Dat is alles. En ook anagrammen zijn gewoon officiële taalkundige verschijnselen. Los van dat ze in puzzelboekjes voorkomen dan. Want een gerub, ik lees dan bijvoorbeeld Begoor en dan is het gewoon de eerstgeborene. Maar niemand twijfelt er overigens aan dat de gerubs of gerubim inderdaad rechtstreeks van doen hebben met de heerlijkheid van Christus. En dan zeg ik, en dus met zijn eerstgeboorterecht. Nou, dat is wat ze uitdrukken. En hoe ze er echt uitzagen, nou ze hadden vleugels, maar dat betekent eigenlijk niet veel meer dan dat zij geestelijke dingen voorstellen. Eventueel hemelse, maar in ieder geval geestelijke, dat is wat vleugeltjes voorstellen. In de symboliek namelijk. Want u weet, als engelen verschijnen, hebben ze geen vleugels. Dan zien ze eruit gewoon als een man, lees uw Bijbel maar na. Ze worden zelfs beschreven als man gewoon. Ze komen echt niet met vleugeltjes op hun rug. Dat in afbeeldingen daarvan niettemin vleugels uitgebeeld worden, is gewoon om aan te geven, denk erom, het is niet een gewoon mens, dit is een engel. En als men wil aangeven dat iemand een officiële heilig is, dan krijgt hij een aureooltje boven zijn hoofd, maar dat is in werkelijkheid echt nooit te zien. Maar dat is symboliek, anders niks. Dat heb je toch, hè? Nou, een seraf bestaat ook niet. Het woord zelf betekent een vurige. Maar dan weet je nog niet wat het is. Als je trouwens nazoekt in de Bijbel, dan blijkt de term seraf gebruikt te worden voor het vurige ding in het algemeen. Maar in het bijzonder voor een slang. Bijvoorbeeld in de dagen van Mozes in de woestijn, die immers de slang verhoogde. Er waren vurige slangen. Daar staat het woord seraf dus. Seraf en dan nachas, slang. Maar het eigenaardig is dat daarna het woord slang gewoon weggelaten wordt, staat er alleen nog maar seraf. Maar in Jesaja trouwens, waar dan dat visioen staat, Jesaja 6 vanaf vers 1, de Heer op een hoge verheven troon met de serafiem om hem of boven hem enzovoorts. In Jesaja zelf wordt een paar hoofdstukken verder, ik meen hoofdstuk 9, maar misschien ben ik nou al buis, wordt ook inderdaad een keer over een seraf gesproken. En daar blijkt het wel degelijk een slang te zijn. Maar bovendien blijkt het gewoon te zijn de definitieve erfgenaam van de troon van David, namelijk Christus zelf. Een vurige slang. Een vliegende slang zelfs. En wat ik alleen maar wil zeggen, dat of je dat symbool nou gerub noemt of seraf, het maakt niks uit, het is een beeld van de verheerlijkte Christus. En het is je reinste symboliek. Meer niet. En daarna natuurlijk ook niet minder. En het is ook niet zo moeilijk. Want daarna vergelijken we zowel Ezechiël 1, zal ik maar zeggen, en als Jesaja 6 met Openbaring 4. En daar hebben we weer precies hetzelfde. In Openbaring 4 ziet Johannes in de hemel en hij ziet één troon. En daaromheen vier dieren. Daarna volgt de beschrijving en uit de beschrijving blijkt dat het dezelfde vier dieren zijn als de vier dieren uit Ezechiël 1, maar ook dat het dezelfde serafs zijn als uit Jesaja 6. En in Jesaja 6 roepen zij, heilig, heilig, heilig is de Heere. En in Openbaring 4 roepen zij, heilig, heilig, heilig is de Heere. Die is en die was en die komen zal. Kortom, het gaat over precies hetzelfde. Nou heb ik er al drie. Aan het begin van Jesaja, Jesaja 6, aan het begin van Ezechiël en aan het begin van Openbaring. En als het er nou helemaal over gaat, dan zou ik u eigenlijk moeten noemen Johannes 12 is het, geloof ik. Als ik me goed herinner. Waar Jesaja geciteerd wordt. Met de bekende woorden. Die ook door de Heer Jezus worden aangehaald. En ook door Paulus. De woorden namelijk. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Maak het hart deze volks vet. Opdat zij zich niet bekeren. En ik hen genezen. Dat is Jesaja 6. Maar Johannes voegt eraan toe. Dit zeide Jesaja. Toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Heb je dat nog? Met andere woorden, de schrift zelf zegt gewoon dat het visioen uit Jesaja, maar daarmee ook uit die van Openbaring 4, maar ook die uit Ezechiël 1, gewoon een uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus. Zijn verhoging, zijn positie in de hemel op de troon. En wat in Jesaja zowel als in Ezechiël misgaat, om zo te zeggen, naar onze maatstaven, gaat in Openbaring goed. Want in Ezechiël namelijk verdwijnt de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem via de Olijfberg. Nou, dat hoef je nooit meer toe te lichten natuurlijk. In Jesaja wordt gezegd dat Jesaja zou prediken aan een hardnekkig volk dat blind en doof zou zijn enzovoort. En het Nieuwe Testament zegt dat is de situatie van onze dagen. Het is dus precies hetzelfde. Zowel Ezechiël als Jesaja spreken dus over een verheerlijkte Christus in een visioen, maar stellen allebei vast dat van die heerlijkheid van Christus op aarde niks terecht zou komen. Het zou verdwijnen uit Jeruzalem. En het Joodse volk zou ongelovig zijn. En als ik 2 Samuel 6 meereken, de ossen zouden struikelen en de ark des verbonds gaat toch niet naar Jeruzalem. En blijft bij de heidenen, om zo te zeggen. Hebben die nog? En het zijn essentiële dingen. Het zijn grote visioenen die gezien werden. Ze drukken allemaal hetzelfde uit. Alleen in Openbaring wordt die uit Jesaja aangehaald. En, en dat betekent gewoon dat in Openbaring het verhaal werkelijk verder gaat. Want van daaruit, vanuit dat visioen dat Johannes heeft, ziet in de hemel, wordt inderdaad de heerlijkheid van Christus op aarde openbaar. Want dan zal er geen uitstel meer wezen. Enzovoort. Dan gaat het verhaal gewoon verder. Hebben jullie dat nog? Het gaat er mij nou alleen maar om dat dat plaatje wat we hier voor ons hebben, de Ark des Verbonds met de Cherubim, de Levitische priesters, in plaats van wielen, maar dat maakt niks uit, de Levitische priesters, de Ark dragende, vermoedelijk ook, hoewel het er niet bij staat, de wolkolom daarbovenop, als het niet zo is, zou het een uitzondering zijn. Dus aangezien er niks bij staat, ga ik ervan uit dat de wolkolom daar ook gezien wordt, waardoor ze geleid zouden worden. Dat plaatje dus is de uitbeelding van een verheerlijkte Christus die zijn volk zou brengen in de beloofde erfenis, die zijn volk zou verlossen enzovoorts. Dat het daarbij soms misgaat, dat was het geval volgens Ezechiël, dat was het geval volgens Jesaja, dat was het geval volgens 2 Samuel 6, toen ze struikelden. Maar het is ook hier in Jozua het geval, want dat wordt in de volgende verse inderdaad gezegd. Want er wordt niet alleen gezegd, volg de ark des Heren uw verbonds na, want dat begrijpen wij vanzelf wel. Men zou Christus navolgen. Maar er staat dat er nochtans ruimte zij van 2000 ellen in de maat. Tussen u en deze ark des verbonds. Zodat er ook hier wat misging, want normaal gesproken zou het, zou denk ik, makkelijk een preek maken over van de ark des verbonds navolgen. Natuurlijk, dat moet altijd. Laten wij dicht bij de Heer blijven, zingen wij tot slot. Wandel maar stillekens achter hem aan. Dat is allemaal bekend. Niet, daar drijf ik de spot niet mee. Zo is het ook, zo moet het ook. Waarom dan hier niet?